Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 35ste zondagafdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 35. Daar vraagt de onderwijzer in de navolgende vragen: wat eist God in het tweede gebod? En hij antwoordt daarop dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan, noch mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover. Zijn wij hierboven de wet des geestes in Christus Jezus en overdenken de eerste plaats de miskenning en erkenning van God de Vader, in de tweede plaats van God de Zoon, in de derde plaats van God de Heilige Geest. De wet des geestes des levens in Christus Jezus. En overdenken wij naar aanleiding van deze vragen en antwoorden de miskenning en de erkenning van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het onderscheid, gemeente, tussen het eerste en het tweede gebod. Het tweede gebod, wat ik u nog eens voor wil lezen: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dus een zeer breedvoerig omschreven tweede gebod vinden wij in de wet des Heren. Het eerste gebod luidde: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het onderscheid, het verschil van deze twee geboden, het eerste en het tweede, is dit. Het eerste gebod vermaant en maant af van andere goden. En het tweede gebod maant af van de eigenwillige godsverering. We kunnen dat u uit de schrift noemen. Als Israël dat gouden kalf maakt, is dat volk Israël niet zo dwaas dat het meende dat dat kalf God was. Nee, dat moeten wij niet denken. Dat bedoelt ook de geschiedschrijver, de Heilige Geest, ook niet. Als zij ons die geschiedenis van Israël tekende: zie uw goden die u uit Egypteland hebben opgebracht. Want juist bij het volk Israël was het er zeer diep in gedrongen dat er maar één God was. Hoor, Israël, de Heer uw God is een enig Heere. Men wilde dus door dat kalf de ware God vereren. Men wilde een beeld daarstellen dat de kracht van God versymboliseerde die hen uit Egypteland had uitgeleid. Evenzo bij Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed, die den Heere vanwege de afwijkingen Salomo's als een tegenpartij er tegenover Salomo stelde. En waaronder het rijk in twee stukken verdeeld werd, het 10-stammenrijk, onder Jerobeam zich afscheidde van Rehabeam. Dan gaat deze Jerobeam, de zoon van Nebat, hij gaat in Dan en Bethel gaat hij altaren oprichten en kalverdienst invoeren. Die priesters die hij daartoe aanstelt, niet uit de Levieten, maar uit het volk, Die priesters worden en profeten, die worden ook priesters en profeten des Heren genoemd. Zie maar uit de geschiedenis van die profeet die gezonden werd om te profeteren tegen het altaar. En ten tijde van Agab, als er ook nog bij de Baals priesters des Heren genoemd worden, die raad moeten geven, dan wilde dus Jerobeam niet daarmee stellen, die kalveren dat zijn de goden. Maar dan wilde hij daarmee stellen, gij hoeft niet te Jeruzalem, maar gij moogt ook hier de symbolen vinden van de enige ware God van Israël. Dat houdt dus verband met het tweede gebod. Wat Agab deed, dat hij de Baals diende en Izebel die priesteren voor de Baal uitverkoor. Dat was andere goden, hoewel ze niets zijn, de andere goden. Dat was niet door middel van een Baalsbeeld de ware God trachten te vereren, maar dat was werkelijk een andere Heere, een andere God zich verkiezen. Zo is er dus onderscheid in de gerichtheid en de bedoeling van het eerste en het tweede gebod. Het eerste gebod verwerpt en verdoemt alle andere goden, omdat zij niet zijn. Baal, Astoret, Moloch, al die goden, Melesiet, des hemels, al die goden die genoemd worden, de afgoon van het heidendom. Waar Ezechiël zo diep is ingeleid als God tegen hem zegt, graaf dieper mensenkind, gij zult nog meer gruwelen vinden. Dan wil dat nog niet naar zijn historische betekenis in de eerste plaats zeggen dat Ezechiël zijn hart op moest graven. Maar de Heere doet hem graven in de zichtbare tempeldienst in dat volk van Israël. En dan ziet hij anderhande gruwelen tot openbaring komen. Hij ziet dat die oudsten die de naam van Jehovah op hun lippen nemen, in een kamertje achter of onder de tempel, zich nederbuigen voor het kruipend gedierte met hun aangezicht gericht naar het oosten. Zo laat God hem inblikken in die afschuwelijke afgodendienst, door hem nog dieper te doen graven om hem te laten zien wat er in Jeruzalem gebeurde, maar ook nog onder de weggevoerde, daar aan de Kabaru, de rivier, de Gebar. Dan laat de Heer hem het verborgene zien, wat er plaatsvindt met ter daad in de bezondiging aan de afgodendienst. O, dat is Israël tot een val geworden en tot een strik. De afgodendienst. Ze hebben volkeren tot Gods hoon laten leven tegen het uitdrukkelijk bevel van God in. Nu worden zij hun tot een valstrik. Ze hebben zich vermengd met de dochteren van de afgodendienaars. En ze werden hun tot een valstrik. Ook Salomo's hart, hoewel zijn wijsheid hem bijbleef. En hoewel hij een man was grotelijks van God gezegend. De vreemde vrouwen neigen zijn hart van achter den Heere, zodat het niet recht meer was gelijk zijn vader David. En dat wij lezen dat ook onder zijn toestemming tempels werden opgericht voor allerlei godsdiensten van Amorieten en Hetieten en Ferizieten, verfoeiselen van de afgoden der volkeren rondom. O, daarom is dit een gebod waaraan een bijzondere bedreiging en een bijzondere zegen genoemd wordt. Hoewel de catechismus dat niet alles recht noemt. Hij bepaalt zich hoofdzakelijk bij het verbod en het gebod. Maar er staat een bijzondere vloek en een bijzondere zegen in. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God. Die de misdaad, die misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen. Tot aan het derde en vierde lid. Dergene die mij haten. En hoewel zijn barmhartigheid zijn oordeel overtreft. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. Nochtans is het een ernstige vermaning van God als hij wijst op zijn ijver. Zijn ijver waarmee hij bezoekt alle afgodische eigenwillige dienst. Is het u dus duidelijk? Het eerste gebod verwerpt alle andere goden, omdat ze niet zijn. Het tweede gebod verwerpt onze eigenwillige dienst aan God, die wij door bepaalde dingen verrichten, die buiten het woord en buiten de geopenbaarde wil van God zijn. En als wij dat nu als maatstaf zouden mogen nemen en zien, bij de behandeling van deze 35e zondag afdeling, dan zal ook al tot openbaring komen dat wij met onze goede gereformeerde eredienst, die eigenlijk min of meer toch in de gedachte leven, ach ja, dit gebod, dat geldt meer de Roomse en de kerk van die dagen, die afgemaand moest worden van allerlei bijgelovige godsverering en eigenwillige godsverering, dat toch dit onderwerp, dit tweede gebod, ook nu nog hoogst belangrijk, actueel is, ons alle aangaat, ook in deze tijd waarin wij leven. Ik heb hierin genoemd de drie volgende gedachten, de miskenning en de erkenning van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om het gebod op de scherpste wijze de eigenlijke inhoud en kern van de zonde van dit tegen dit gebod u te mogen noemen. Omdat het zonde is tegen de drie-enige God. Alles is zonde. Al wat tegen het gebod van God ingaat is zonde. Maar hier ligt het zo duidelijk. De zonde tegen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarom wat eist God in het tweede gebod? Wat eist God? Wat is nu de wil van God in dat tweede gebod? Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. En dan zegt de Heidelberger dat wij God in geen wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Daar is dus een verbod en een gebod. Een miskenning van God de Vader en een erkenning. Geliefde, dan moet gij trachten op te letten, dat moeten wij altijd natuurlijk, dat verstaat gij wel, om het verband daarin te mogen vatten wat ik u noemen wilde vanavond. Want dan moeten wij een ogenblik terug naar het begin. God is een oneindige, onstoffelijke, onzichtbare geest, onzichtbaar voor onze vleeselijke ogen, die hem aanbidden, zullen hem aanbidden in geest en in waarheid. Hij is de onzichtbare. Niemand heeft ooit God gezien, want wie zal God zien en leven? De schrift tekent ons een beeld van God, het woord. Dat vertelt ons iets, dat doet dus God zelf. Hij vertelt ons in zijn woord. Op menselijke wijze buigt hij laag af. Om ons iets van zichzelf te leren. Hij geeft een beeld van zichzelf. Namelijk door ons in zijn woord voor te houden. Zijn namen. Zijn deugden of eigenschappen. Zijn goddelijke eer, zijn personen, zijn wezen, allemaal onderwerpen die dus betrekking hebben op God, op wat hij is, hoe hij is, wat hij werkt. Dat is als het ware een beeld dat God heeft neergelegd en beschreven in zijn woord. En daarvan past het ons om te zeggen, God is groot. En wij begrijpen het niet, dat God zo groot is. Daarvoor zijn wij geen zuivere klankboden meer. om God naar waarde te kennen, zoals hij in werkelijkheid is, zoals hij naar zijn goddelijk wezen is. Nu heeft God in het paradijs, heeft hij een mens, twee mensenkinderen geschapen, man en vrouw schiep hij ze. Hij schiep ze naar zijn beeld en gelijkenis. Dat wil dit zeggen, deze mens was versierd met kennis, gerechtigheid en heiligheid, eigenschappen die haar oorsprong hadden uit God. Hij was niet een kleine God, de mens, zo niet. Maar hij mocht drager zijn van de uitstraling van Gods deugden en volmaaktheden. Die mochten in zijn ziel en in zijn lichaam schitteren, zodat hij waarlijk toch van Gods geslacht was. En als hij het mensenkind zou mogen aanschouwen met geestelijke ogen, dan zou hij daarin toch aanschouwen hoe groot is de schepper aller dingen, die in dit mensenpaar iets weerspiegelt van zijn beeld in gelijkenis. Hoewel wij niet moeten denken dat Adam dus op het wezen van God geleek. Want Adam was ziel en lichaam. Hij was zichtbaar, plaatselijk. Hij was niet alomtegenwoordig. Hij was niet almachtig. Hij had zelfs geen vrije wil. Nochtans weerspiegelde die mens toch iets van Gods volmaaktheden, van zijn deugden, zoals ze in hem volkomen aanwezig waren. Rechtvaardigheid, heiligheid, kennissen. Daarvan was toch een afdruk gegeven in die mensenkinderen, naar ziel en lichaam beide. Ook een lichaam weerspiegelde, want immers het lichaam is toch ook de spiegel van de ziel, niet alleen het oog. Dat lichaam weerspiegelde Gods wijsheid, heerlijkheid en majesteit. Zijn kunstige vingeren, die het mensenpaar geschapen hadden uit het stof der aarde en met een levende ziel begiftigd. God de Vader heeft dus een beeld gemaakt. Hij schiep de mens naar en in zijn beeld. Hij was drager van het van God geschonken licht. Van die zon die Gods wezen is. God is een licht. En in hem is gans geen duisternis. Een straal deed God vallen in die twee mensen. Hij gaf hun harten om die straal ook op te vangen en te weerspiegelen in al hun, zinnen. Om zo te dragen, te wandelen naar en in het beeld van God. God is dus de schepper van de mens naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Dat is God. God was daarin de eerste. Het schepsel heeft niet een God geschapen naar zijn gelijkenis. Maar God heeft een schepsel geschapen en daarin afgedrukt weerspiegeld wat in hem in een ongemeten volheid aanwezig was. Weliswaar, het schepsel bleef schepsel, maar voor zover het vol kon zijn, was het vol met de heerlijkheid van God en met de lichtstralen van zijn goddelijke deugden. Hij wandelde in het licht. En zo rustte nu het oog van een drie-enig God. En wij leren in zonderheid van God de Vader en onze schepping rusten op die afbeeldingen. Rusten op die gelijkenissen. Rusten met welgevallen, want hij zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Hij vond daarin zijner handen werk. Hij vond daarin de weerkaatsing van zijn eigen grootheid en heerlijkheid. O, dat mensenkind, het bleef zijn schepsel, maar des scheppers ogen weerspiegelden zich in de ogen van dat mensenpaar. Zo heeft het nu God behaagd om te scheppen, man en vrouw, schiep hij ze. En hij schiep ze naar zijn beeld in gelijkenis. Dat is nu het grote wonder van het handelen God. Hij is uit zijn goddelijk wezen uitgetreden. Uit de nooit begonnen eeuwigheid. Daar hij geen aarde en geen schepselen in die zin van nodig had. Behaagde het hem om afdrukken te maken van zichzelf, om uit te treden in uitgaande daden naar buiten, om iets tot aanzijn te roepen, terwijl hij toch zelf alles was. Hij roept iets tot aanzijn. Hij wil zich verlustigen in werken zijner handen. Daarom in den beginne schiep God hemel en aarde. Hij treedt scheppend op naar buiten. En als God naar buiten treedt, kan hij niet anders dan het goede formeren. Iets, wij zouden zeggen zoals een architect hier op aarde, het is een zwak beeld. Het beeld van een werkstuk in zijn gedachten heeft, zoals het moet worden, waarin hij iets van zichzelf legt, de beeldhouwer. Hij legt iets van zichzelf daarin, ook al maakt hij dan in de diepste zin geen zelfportret, maar toch legt hij er iets van zichzelf in. Zo ook de grote schepper aller dingen. Hij treedt uit het ongenaakbare licht naar buiten. Hij schept duisternis en hij schept licht. Hij schept hemel en aarde. Hij schept het mensenpaar. Hij drukt zijn beeldenis daarin. Groot. Van God de Vader en onze schepping. Nu doen we nog een stap verder. Nou is de mens dat beeld verloren. De apostel zegt dat wij de heerlijkheid van God derven. Dat betekent zijn beeld. Die heerlijkheid, dat betekent het beeld. De wandelingen in het licht van zijn goddelijke deugden en volmaaktheden. De wandelingen voor zijn aangezicht. De heerlijkheid van de gemeenschap. Wij derven het beeld van God. Door onze moedwillige zonde hebben wij dat beeld van God radicaal verloren. God vindt dus in mij en in u, in het gevallen Adamskind, vindt hij zijn beeld niet meer. Maar hij vindt de graveerselen van de duivel. Gij zijt uit de vader den duivel en wilt zijne begeerte doen. Ons licht en onze leven uit God zijn wij kwijt. Nu zijn onze zielen en lichamen vergiftigd. Nu lacht de duivel door onze ogen. Maar niet meer de heerlijkheid van God. Wij derven de heerlijkheid van God. En bewust of onbewust, van de blinde heiden tot de meest gecultiveerde en beschaafde mens. Maar ergens, zoals onze vaderen noemden, is daar aan de wand die schaduw, die donkere plaats waar het schilderij geweest is. Schilderij is weg. De lijst is ook weg. Daar is van het beeld Gods onzezijds niets meer overgebleven. geestelijk gezien. Maar nadat schilderij nu jaren gehangen heeft, schilderij is weg, maar dat tekent zich nog af, die vuile plaats op het behang. Beeld gaat niet helemaal op, maar toch laat ik er iets naders van zeggen. Zoals ik het verder meen dat het bedoeld wordt, daar is dus een vuile plaats gekomen. Waar eerst schoonheid, heerlijkheid, verwondering te zien was. Waar geen vuil achter was in die zin. Dat is het mankement in het beeld, dat voelt u wel aan. Maar daar gaat het nu niet. Daar is nu een vuile plaats gekomen. Daar heeft het schilderij gehangen. En ik zeg u, de mens is diep gevallen. Hij is het beeld van God verloren. Hij is het kwijt. Maar zie, de mens is geworden als onze een. Kennende het goed en het kwaad. Al weten wij niet van goed doen. Toch heeft hij gevoeld en beseft wat Godes was en wat des duivels was. Het is hem als het ware ingedrukt. Overmits het kennelijke van God in hen openbaar geworden is. Beschuldigende of onschuldigende onze gewetens. Dan wonen wij in een huis. Dat huis dat is door de duivel en door onszelf aardig opgeknapt. Al is het door God onbewoonbaar verklaard. En nu is daar op dat behang, wat door ons laagje beschaving en vernis tamelijk bijgewerkt is, daar is nog die moed van dat schilderij wat daar hing, van dat schone, dat meesterwerk van God. En daar krijgt gij nu de aanranding, de zonde van het tweede gebod. Dat staat niet. Daar moet iets overheen. Daar moet iets overheen over die plaats. Dat gat in die muur, zou ik haast zeggen, dat moet gedekt worden. Dat moet dicht. Die vuile plaats, die moet onzichtbaar worden. En daar steekt de mens nu de hand uit om zich een beeld te formeren, om zich een voorstelling te maken, om dat beeld wat hij verloren is terug te grijpen. Hij zoekt of hij het immer vinden mocht. Hij tast in het duister. Het is hem onmogelijk, maar hij wil aan Gods gebod niet geloven. De heiden niet aan de ingeschapen wet. De Israëliet niet aan de hoorbare 10 woorden. De christen niet aan die wet die God heeft geopenbaard en bevestigd in en door Christus Jezus. Daar wil hij niet aan. Maar hij doet ten koste hen over het gebod. Doet hij een greep naar het beeld van God. Hij wil de zwarte plaats bedekken. Hij wil die moed wegwerken. Alles wat eraan herinnert. Dat hij een gevallen mens is. Dat er een gat in zijn levenshuis geslagen is. Waar hij door wegzinkt. Waar de duivel een vrije ingang heeft. Alle boze lusten, alle eigenwillige godsdienst. Ja, de duivel in en uit kruipt. Dat wil hij niet. Want hij wil een beeld zijn van God of van het opperwezen. Of van een ingebeelde Jezus. Daar wil hij het beeld van zijn. Hij wil in zijn leven uitstralen de medemenselijkheid. In de politiek doet hij een aanspraak op het christelijk volksdeel. Want hij stelt dat we beelddragers van God zijn. En daarom moeten wij ook in de politiek dat beelddrager van God zijn uitwerken. En dan krijgen wij ook een christelijk-sociale politiek. En een radicale politiek. Maar de diepste inhoud is de verdoemde greep naar het beeld van God wat we zelf willen grijpen en ons voortoveren om het gat van ons huis te dichten. Maar, zegt de man, dit heb ik gevonden. God heeft de mens recht gemaakt, maar hebben vele vonden gezocht. God afbeelden. Met onszelf. Met ons eigenwillige godsdienst. Met ons beeld. We hebben het verloren. God kon alleen maar een beeld maken. Wat wij maken, dat lijkt meer op de duivel en op de hel dan op God en de hemel. Wat wij maken, dat is bloed, tranen, vloek en verderf. Dat zijn de beelden die wij maken, want ze komen op uit ons verdorven bestaan. En daar, hoe schoon versierd ook, hoe met bezemen gekeerd ook, daar hangt de mens het beeld neer voor het schat van zijn levenshuis. En zo gaat hij tot God. Zo wil hij God vereren. De rijke die neemt een beeld van goud, ook in de godsdienst. Die kiest zich een werkmeester, een godzalige vader, om het beeld van zijn bekering, van zijn Christus, christen zijn, om dat te vervolmaken. En die verarmd is, die koopt een boek van de Rijksdaalder, de wonderlijke leidingen met die of met die. Die verarmd is dat hij niet te offeren hebben. Die de beschikking niet heeft over goud en over zilver. Die daarvoor terugschikt. Die kiest zich een hout dat niet verrotten. En daar snijdt hij een beeld uit. De ware God en hoon. Tegen de wet van God in. Bij wie dan zult gij de mij vergelijken, die ik gelijk zij, spreekt God de Heer, die daar zit boven de kloot der aarde. Maar hij gaat door, de rijke, die in zijn waan daarheen wandelt, de verarmde die eenmaal rijk geweest is in het paradijs, maar zichzelf tot zulke een armoede gebracht heeft, maar alles tezamen, valt het samen onder dat ene hoofd, afgodendienst, beeldmakerij, de ware God en hoon. O, zo formeren wij ons nu, tegen de Vader, een beeld. Hij heeft het recht om een beeld te maken, hij alleen. Hij heeft het ook gedaan, wij hebben het beeld verloren en verzondigd. Nu komt het gebod van God, kom tot ons. Ook in het stuk der dankbaarheid. En het gebod komt als een lamp, de ziel verlichten. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Niet van hetgeen in de hemel is door een afbeelding van engelen of wat dan ook. Nog van hetgeen op de aarde is. Zon, maan en sterren, bomen, planten, noem maar op, in de wateren onder de aarde, de vissen der zee, denk aan Dagon, half mens, half vis. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Want wij lijken er niet meer op. Wij gelijken niet meer op God. Maar wij zijn lijken geworden, ontbondene lijken. Die het beeld vertonen van onze Vader. En ons past geen hamer en geen beitel meer in onze handen. Ons past geen enkele steen meer om het gat van ons leven, van ons levenshuis dicht te maken. Het is afgelopen. Alles wat we daar stellen nu, is vergrijp aan God de Vader, miskenning. Miskenning van God de Vader en onze schepping. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Het is aanranding van de ere des Vaders. Uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn. in wie alle dingen genoemd zijn in de hemel en op de aarde. Het is satanisch verzet tegen God de Vader, die alleen schept naar beeld en naar gelijkenis. Wij hebben het recht niet meer. Wij hebben niet meer te beelden. Wij hebben niet meer te bouwen. We hebben niet meer op te richten. We hebben niet meer te vergelijken. De vergelijking is weg. Wij zijn het beeld van God kwijt. We hebben geen godzalige meer. Nee, wij hebben niets meer in die zin. Geen enkele afbeelding of uitbeelding. Het is alles vergrijp aan de ere van God de Vader. Het is alles verzet tegen zijn eigen machtige werk wat hij doet. Het is alles vijandschap tegen zijn goddelijke deugden en volmaaktheden. Het is het opbruisen van de stroom des verderfs, van ongerechtigheden die in onze harten bruist en woedt tegen God. Nu komt het gebod als een lam. In het stuk der dankbaarheid. Als wij des feestes des levens in Christus Jezus. Die vrij maakt van de wet der zonde en des doods. En hij komt tot kalf aanbidders. Ja, ook al bedoelt men daar dan God mee. Nee. Dat wij God in geen wijze afbeelden. Daar gaat dus de godzalige mens van de plank. Radicaal. Na ontvangende genade. Hij gaat eruit. Er zit van die godzalige mens in die zin niets over. Er zit van de kerk ligt er ook niets over. Al lenen wij van wel niets. Want als de mensen op hun plaats geweest zijn. Dan zullen ze ook amen gezegd hebben op dit gebod Gods. En zullen ze zich omdraaien in hun kist. Als op hun plaats waren. Waar onze godsdienst van doortrokken zit. Waar we ziel en zaligheid aan verpand hebben. Waar we de beeldenis in hebben gevonden van God de schepper naar wij meenden. En die we als toetssteen hebben gebruikt voor onszelf en voor de genade. Het is alles fout. En al zegt gij in uw hart, dat heeft er niets mee te maken wat u daar allemaal zegt met dit gebod. Het heeft er alles mee te maken. Want er staat dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. En, want dat is miskenning. Dat is vertrapping. Dat is vergrijp aan de Allerhoogste Majesteit. Dat is goddeloos. Maar nou komt ook de erkenning van God de Vader. En op geen andere wijze vereren dan dat hij in zijn woord bevolen heeft. Dat is scherp. Dan hij in zijn woord bevolen heeft. Het klinkt zakelijk. Maar dat komt geliefder omdat wij onzakelijke mensen zijn. Omdat wij duizendvoudig meer waarde hechten aan de uitspraak dat er met kracht in uw ziel wat gevallen is, dan aan de uitspraak, daar staat geschreven. Het laatste is oncontroleerbaar. Het eerste is oncontroleerbaar. Of er met kracht in uw ziel gevallen is. Doorgaans wel. Het laatste is waarachtig. Het blijft tot in eeuwigheid. Want alle vlees is als gras. En de heerlijkheid des mens als een bloem des velds. Verdacht, maar het woord blijft staan. Geen andere wijze dan hij zijn woord bevolen heeft. Daar wordt alles mee veroordeeld eigenlijk. Het kan er misschien nog wel bij. De kring, het gezelschap. Maar het kan er niet meer in het gebod. Nee, dat niet. Het kan er misschien nog bij. Als het goed is, als het goed is. Maar God heeft in zijn woord bijvoorbeeld geopenbaard. Dat hij de poorten van Sion bemint boven alle woningen van Jacob. Moeten wij het niet beter weten? Dan zeggen wij, het zit hem niet in twee keer kerk gaan. Daar zit het hem niet in. Nee, gij moet zeggen dat het in één keer kerk gaan zit, dat het daarin zit. Wij zeggen die vorm, ik weet wel, de vorm op zichzelf, die gaat ter helle. Maar ik bedoel dit en dat, de sacrament en het woord en zo. Dat is Gods woord, dat andere is van ons, die gedachte. Dat is God vereren op een wijze buiten zijn woord. Een vrouw trouwen. En smoes je eraan bijvoegen. Nou ja, wat weet gij man of gij de vrouw zalig zal maken en omgekeerd. Dacht gij dat wij daar God mee vereren? Naar zijn woord. Dacht gij dat? Zo is het niet. Goed, ik weet het wel dat wij zulke verdorven zondaren zijn. Maar dan moeten wij niet trachten om er nog een tintje aan te geven. Moeten wij niet net doen of dat nou ja, het woord en het gebod van God een soort aaipoes is. En Heere dat allemaal wel goed vindt. Want zo is het niet. Het gebod is een lamp. Gewisselijk, daar is een beloning, zegt God. Daar is een beloning. O, de Heer is groot. En zeer te prijzen, op geen andere wijze vereren. Niet mijn gevoel, mijn innerlijk licht, mijn ingevallen waarheden, mijn ingevallen belofte, mijn gemoedelijk samen zijn, mijn hartsvernedering, mijn hartsvereniging met het volk. Ja, maar als het opkomt tegen de erkenning dat wij God op geen andere wijze vereren zullen dan hij in zijn woord bevolen heeft, dan is alles fout. Zijn woord geeft ons aan, niet wij, niet mijn licht, niet mijn behoefte, niet mijn ideeën, maar God komt. Nou gewisselijk, waar het gebod geen lamp is, en waar het gebod geen licht is, en dat is het van nature niet voor ons, nou ja, laat ik dat zo maar zeggen, dan kan het ons van de hele rommel niks geven. We noemen het nog rommel ook. Maar het ergste is dat we onder dat alles toch nog een klein beetje de schijn op willen houden, dat we christelijk zijn. En dat we toch nog wel dit en dat. Dat is het ergste. Als je nou maar waarachtig voor Gods schuldenaar mocht wezen. Als je nou waarachtig maar lager mocht zinken. Maar nee, dat is het ergste. Hij vindt het niet zo erg. Want hij denkt dat God het ook niet erg vindt. Nee, dat voel ik zo niet. Zegt de mens. Dat voel ik zo niet. Er zijn er honderden die in hun huizen zitten. Die zich nooit meer verwaardigen om onder het woord Gods te komen. En dat kan zo zijn als het licht van de kandelaar is weggenomen. Maar het is ook wel eens zo dat het er duimen dik bovenop ligt. Dat men God meent te moeten vereren anders dan hij in zijn woord bevolen heeft. Dat kan ook. Zeg, het is niet altijd zo. Maar het kan wel zo. Dat kun je overal bemerken. Dat is ook in deze stad zo. De mens met zijn eigenwillige godsdienst, die denkt dat de kerk het beeld van God is. In die zin. Dat zijn kerk het beeld van God is. Een verdorven heilsinstituut. Dat denkt hij. En dan bij die kerk, ja, dat is toch eigenlijk mijn kerk. En als er een herdenking gehouden wordt van zoveeljarig bestaan of zo, dan spreken we er nog over dat het ons smart. Want eigenlijk horen we toch in die kerk. Dat is dan, nou ja, de staatskerk. Nee, ik denk erom, ik ben niet om te schelden hier. Zo bedoel ik het allerminst. Maar het gebod is een lamp. En er schiet van heel die voorstelling van zaken geen flarden over. Het is God dienen op een andere wijze en vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. God zal het richtsnoer aangeven in zijn woord. Niets eraf en niets daartoe. En dat is juist in onze kringen altijd zo nodig dat dat beklemtoond wordt. Omdat de mens genegen is om van het ene uiterste door te slaan naar het andere uiterste. En van de vorm door te slaan naar de vormeloosheid. niet verstaande dat waar het wezen is, dat het zich ook zal openbaren in de vorm die Gods woord het gegeven heeft. Ja, dan slaan wij zo gauw door. Dan is er iets van weerstand tegen de schriftuurlijk bevindelijke prediking. Dan horen wij veel liever het gekwaker van de mens, van allerlei wonderlijke teksten en dingen en invallen. Dat drukt dan veel meer op onze ziel dan de arme verkondiging van het woord, door welke het God toch behaagt om zondaren zalig te maken. En dan het gebruik maken van God aan armzalige mensen, die zijn knecht, zijn mond moeten zijn om het woord des Heeren te verkondigen. Die ook geen beeld zijn daarin. Ook geen beeld kunnen zijn. Dat ergert de mens. Dat staat hem tegen. En daarom gaat hij weg. En daarom heeft hij daar een godzalige en daar een godzalige. Daarom heeft hij daar een ster en daar wat anders die hem moet voeden en onderhouden. Maar behalve het woord van God, want daar betekent hij niet zoveel meer. Daar is dat niet bij van jongen of meid, ik geloof wel dat er in jou een goed beginsel is. En hou maar moed. En ik zal nog proberen een gebedje te doen. Want denk erom, daar is toch onderscheid in tussen de bediening van het woord van God en samensprekingen en samengesprekken. Dat kan niets te niet maken. Er is een onderscheid, dat heeft God gemaakt. Daar bedoel ik niet de waarde van de ambtsdrager van mij of van uw kerkenraad mee omhoog te vijzelen. Zo niet. Dat is echt de achtergrond niet. Ik zou zeggen meer de onwaarde dat God dat nu zelf zo gezegd heeft in zijn woord. En als het niet in zijn woord stond, en als hij door zijn geest niet krachtig op de harten bond, dan zouden we er ons leven lang een spelletje mee blijven spelen. In onze eigenwillige godsdienst. Want dan zeggen we, ach, kan thuis ook wel. Dat kan ook wel. Dat kan wel. Dus wij zeggen niet dat het niet kan. Kan op straat ook wel, gelukkig wel, dat de Heer dat ook doet. Maar als de Heer het waarachtig doet in huis of op de straat of waar dan ook, dan zal hij ze toch trekken naar de saamvergadering, naar de onderlinge bijeenkomsten. Naar die verering van God zoals die in zijn woord heeft geopenbaard. Hoe sober, hoe arm het wat de vorm betreft dan ook is. Want we hebben geen behoefte aan allerlei vormen in die zin. En allerlei liturgische elementen, noem maar op, hebben we geen behoefte aan. Hoewel het me ook niet interesseert dat hier een kleed achter is of een kaarsje op de tafel staat. Dat interesseert me ook niet. Maar in ieder geval, gij weet daar in het standpunt dat het helemaal niet de behoefte is. Juist het wezen van de zaak heeft geen verfraaiingen in die zin nodig. Helemaal niet. Maar dan hij zijn woord bevonden heeft. God de Vader, die schrijft de wet voor. Maar die zegt ook, die maakt ook de dienst uit, kinderen, jongelingen. Die maakt de dienst ook uit hoe hij vereerd zal worden. En dan zeggen wij, nou, dat vind ik nou niks. Nee, want als hij daar zo komt neer te zitten in de kerk, zonder een mond om hem te prijzen. Als gij gelooft dat God de Vader de dienst uit gaat maken, dan is dat al een eer dat je er mag zitten. Dan heb je al ten dele goed gekerkt. Dan heb je nog helemaal niks gegeten of gedronken. Echt waar. Want dan wordt het woord het richtsnoer. Ik heb zo weinig behoefte. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u om weer. Die man stelt het al heel scherp voor. Je zou zeggen, buiten Gods huis, dat is God ontberen. Ach ja, maar daar was het geklank van de bazuin. Daar waren de trompetten, daar was de ark die van Gods gunst getuigt. In de hemel is het eeuwig kerk. Eeuwig. Maar dan is hij, is de grote liturgos. Hij is de leider van de dienst. God zelf. Alles in alles. Maar hier op aarde geeft hij er een afschaduwing van. Hier op aarde zal hij er een afschaduwing. Daarom kinderen, jonge mensen, ouderen, geldt voor mij. voor de ouderlingen, voor de kerkenraad, voor de diakenen, op ieder vlak waar we ook zijn. Dat is nou de zonde van de mens. Dat hij zich vergrijpt aan de ere van God de Vader. Gij zult u geen gesneden beeld maken. En wij zeggen dat zullen we even mooi versieren. Dat zullen we wel dichtmaken. Maar het tocht er doorheen en de duivel kruipt er doorheen. Laat je niks wijs maken. Op geen hand is alles miskenning. God zegt op geen andere wijze. Op geen andere wijze. Als hij dus zegt, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken. Tot mijn gedachten is, heb ik het recht niet meer om te zeggen. Nou ja, we zullen nog maar een poosje afkijken. Misschien komt er vandaag of morgen nog wel eens een die de behoefte aan heeft. Dat kan niet meer. Als de Heer in zijn woord zegt, broeders, laat de onderlinge bijeenkomsten niet nagelijk sommigen de gewoonte hebben. Als het gebod komt als een lam, dan zeg ik niet, nou ja, daar zit het hem toch ook niet in. In twee keer naar, dat staat er nergens in de Bijbel. Waar staat nou in de Bijbel dat je twee keer naar de kerk moet? Of dat vier keer per jaar avondmaal is? Of dat er gedoopt wordt? Al die kinderen, waar staat dat? Waar staat dat van belijdenis doen? Waar staat het dat er twee keer gecollecteerd wordt of drie keer? Zou er allemaal niks van in de Bijbel? Het is allemaal maar menselijk. Maar de duivel maakt het u wijs, dat zeg ik. De duivel maakt het u wijs. Want Gods woord is een lamp, het gebod is een licht. God heeft zelf gezegd de dienst uit te zullen maken. Hoor mij, zei ik toe, onder u getuigen wat gij hebt te doen. Wat gij hebt te doen. De eisen des Heren zijn niet zwaar. Nee, de eisen des Heren zijn vrije genadegaven van God. Dat gij alleen uit genade zalig wordt. Dat gij in eeuwigheid geen beeld meer kunt, nog hoeft te maken. Maar dat God de Vader het beeld gemaakt heeft. En wij hoeven nergens aan te snijden, want wij zijn versnijders. Wij zijn verachters. Wij zijn geen bouwers meer. Wij zijn brekers geworden. Toch, jongen, de miskenning, maar dan ook de erkenning. Als het gebod als een lamp, kinderen, in jullie harten in gaat komen, het wordt ons voorgehouden, dan komt er iets anders in je leven. Dan zeg je niet, ja, ik heb geen zin, ik blijf maar thuis. Op geen andere wijze vereren. Dan zeg je niet, de hemel, dat is mijn kerk, de bomen, die prediken mij. Dan zegt het gebod, maar uw wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Dan zeg je niet, ja maar ik zat zo in de put, ik dacht nou, wat moet ik in de kerk doen, je bent toch maar een huichelaar. Dat benen wij toch wel, dat zijn wij toch wel huichelaars. Hoeven niet bang voor te wezen. Als het gebod komt, dan zijn wij alles wat niet goed is. Maar dan zegt het gebod, huichelaar, naar de kerk, het is tijd. Ik weet dat dit ergens weerstanden oproept. Dat voel ik. Dat weet ik. Want ons vlees en bloed verzet zich daartegen. En toch is dat het gebod. Want ik zeg u, men spreekt wel eens vaak over de wet. Maar dan is het meest een wettische godsdienst. Een wettische godsdienst. Waarbij men eigenlijk nog zeer antinomiaans te werk gaat, hoor. Kijk het maar na. In de wettische godsdienst. Want dan kan er wat dat betreft ontzettend veel bij door. Want dan kan vader ook nog zeggen als zijn kinderen op de nest blijven liggen. Och, als God je nog eens bekeert, jongen, dan ga je wel mee. Kan ook nog. Maar ik bedoel, in de waarachtige godsdienst is het werkelijk anders. Dat is werkelijk anders. Die is niet wettisch. Die loopt zich niet te pletteren over een stukje van een haar of van een kous of van een hoed. Nee. Maar dan gaat het werkelijk over de werkelijkheid van God in zijn woord. Op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Kom, ga met ons en doe als wij. Er zit iets anders achter. Niet dat die mensen het hebben. Je moet het niet uitleggen, wat zit die man toch hoog in de boom? Nee, die man is zo uit de boom gevallen. Hij is zo eruit gevallen dat God de Vader wordt in beginsel verheerlijkt. Hij is het die een beeld maakt, niet wij. Wij versnijden onze kinderen. Wij versnijden onze gezinnen. Wij maken alles teniet. We gaan tenslotte toch onze eigen weg. En dan mag de kerk nog blij zijn als we er nog notitie van nemen. Als er nog een weg hier terug is. Nou, daar zijn we ook blij mee. Maar let er wel op. Wanneer de Heer het ons ontdekt in onze levens, zal het schuld worden. Schuld dat we alles buiten God gedaan hebben. Schuld dat we mensen gekozen hebben. De meisje en jongen. De jongen en meisje. Waarvan God gezegd heeft, Jacob zal alleen wonen. Zal schuld worden. Want dan lijkt het allemaal zo automatisch goed uit te vallen. Toch is het schuld. Want als het God behaagt om het ten goede te keren, dan is het omdat God de Vader een beeld maakt. Maar niet omdat wij een beeld maken. Want wij hebben het beeld verdorven en veracht. Wij hebben alles verkeerd gedaan. Dan zal het alleen zijn uit vrije gunst en ontferming. Nu komt het gebod. Dat een lamp is. En dat komt. Een stuk der ellende. Maar ook een stuk der dankbaarheid. Waar dit niet meer kan en dat niet meer kan. Waar de Heer uitdrijft en het komt diep, heel diep. En het graaft in eigenwillige, eigen gedachte godsdienst. Het kind wordt bij de hand genomen. Kind, zegt God, dat wil ik niet. Kind, zegt God de Vader, daar heeft mijn kind alles voor betaald en gegeven. Daar heeft mijn kind de straf, de toren en de ellende van moeten ondervinden. Van het een beeld maken. Van het een beeld maken. Daarom trekt God de Heere ze apart. Ik weet wel, bestaan dit. Bestaan, terugkrijgen. Dat is enkel afgodendienst. Dat weet ik wel. Het is enkel eigenwillige godsdienst. Maar God doet het. God doet het toch. En hij zegt tegen die mens, of dat hij een kwaad bestaan hebt, of dat hij het erg voelt of niet zo erg voelt. Dus kind, dit is mijn gebod. Dat is niet een dood gebod, maar dat is een levend gebod in Christus Jezus. Nou gaat de Heere werken. De Heere gaat werken. Want wij hebben het beeld van God verloren. Maar God de Vader kon het niet zo laten. En die heeft een beeld geformeerd in de Zoon zijner eeuwige liefde. Waarvan de apostel Paulus schrijft er welke het beeld des onzienlijke Gods is. Christus het beeld van God. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Adam valt door de kloof van zijn val in de eeuwige duisternis. Christus, hij daalt neder. En hij wordt en hij is van de Vader gesteld tot het beeld van God. Niemand heeft God ooit gezien, maar de Zoon die in de schoot des Vaders is. Die is de beelddrager Gods. Die is de heerlijkheid Gods. Die is de eer van God. Die is alles. O, zo gaat God de Vader nu scheppen. Zo heeft hij toch zijn beeld behouden. In en om die beelddrager. Uit die beelddrager zegt hij, kind, kom eens hier. Ik heb u wat te zeggen. Ik heb u wat te zeggen. Hij gaat onderwijzen in hun eigenwillige afgodendienst. Tevergeefs eert gij mij. Mag uw verbodsdagen niet rieken. Uw luid en snarenspel is getier voor mij. Ik wil barmhartigheid niet offeren. Kennis Gods, meer dan onze eigen willigheid. God eist in het tweede gebod. Maar nu is het een barmhartige hand van de eeuwige Vader, van de Heer Jezus Christus. En die hand van God de Vader die trekt. Het beeld verloren en het beeld missende mensenkind trekt hij krachten zijn eeuwige welbehagen en zijn eeuwige liefde. Hij trekt hem naar zijn deur, naar zijn dierbare zoon, naar zijn Christus. En zo trekt hij die zondaar en bedekt hij die zondaar. Zo doet hij hem in Christus zijn en al zo worden deeldrager van God. Niet hebben de zijne gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus Jezus. En dat zal ook in de vrucht openbaar komen. Op geen andere wijze. Geen andere wijze. Daarom hoe liefelijk en schoon is deze hemeltoon. Hoe liefelijk is de wet des geestes des levens. Want dan komen daar beeldendienaars, eigenwillige mensen, kinderen. Die zichzelf daardoor het gebod als een lamp, als zwarte, als oude dienaars bevinden. Want het is de eigenwillige godsdienst die Ezechiël vindt als die moet graven. Dieper graven, gij zult nog meer gruwelen vinden. O, daarin heeft God zulk een groot gebod, met zulk een vloek en zulk een belofte gegeven. Het zal vreten als vergif in de geslachten. De verwerping en de verkrachting van dit gebod des geestes des levens. Of het zal als een zuurdeesem doortrekken, daar waar gij alle moed en alle kracht moest laten varen. Aangaande uw geslacht, uwerzijds. Dan zult gij toch aanvaarden en ervaren dat de zegen de vloek overtreft. God zegt, de Vader betuigt, dat wij hem niet af zullen beelden. Het is eeuwig verloren met ons schepselen. We zijn het beeld kwijt. God de Vader zal toch zijn beeld vasthouden. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Het beeld en de heerlijkheid Gods. De majesteit en de kracht van God. De schittering van alle deugden en volmaaktheden. Daarom, het gaat er niet om hoe gij op God zult gelijken. Hoe gij weer beelddrager zult zijn van God. Hoe dat beeld in u hersteld kan worden. Want in de eerste Adam is het eeuwig afgelopen en voorbij. Er is maar één weg. Hoe komt gij, hoe komt ik? Nu terug in dat beeld van God. In die dierbare borg en middelaar. Hoe komen we daarin terug? Hoe komen we nu in die deugden en volmaaktheden Gods terug? O, daar gaat het om. Want met ons is het voorbij en afgelopen. We hebben niks meer te maken. We hebben geen handen. God heeft handen. God heeft bijt ons. Hij heeft zich een beeld gemaakt in de zoon zijner eeuwige liefde. Maar hij zal ook die zondaar behakken en behouden. Om hem in die enige steenrots, dat beeld des onzienlijke Gods, om hem daarin te lijven en in te brengen. Daarom, het gebod komt als een lamp. We gaan naar huis. De miskenning en de erkenning van de Zoon en de Heilige Geest doen bij de volgende twee vragen, als de Heer wil een ogenblik opletten. De miskenning en de erkenning van God de Vader. Kinderen, gij zegt in uw hart. Gij zegt in uw hart. Ja, maar ik begrijp het allemaal niet. Het is te moeilijk voor me. Want ik heb er toch zo geen zin in. God vereren. Dat kan ik niet, dat voel ik aan alles. Ik kan God niet vereren. Nee. Ik vereer de duivel meer en de zonde. Ja, dat is ook genade om dat te weten. Ik geloof het nog niet zo gemakkelijk dat gij dat gelooft, dat gij een vereerder van de duivel zijt. Maar gij denkt eerder dat gij met een halve godsdienst, een half gebod, tot uw eigen baten en vrijspraak God misschien kunt ontmoeten. Maar het zal niet bestaan. Wat moet ik dan, zegt gij? Ik zeg, gij moet niets. maar blijf onder het woord van God. Ja, zeg je, maar nou maak je van het woord een beeld. Helemaal niet. Nou maak je van het woord een afgod. Alsof je alleen maar in de kerk. Nee, dat zeg ik niet. Maar daar heeft God beloofd te werken. Door de dwaasheid der prediking zalig te maken. Hoe zullen ze geloven indien het er niet gepredikt wordt? Hoe zullen ze prediken indien het er niet gezonden wordt? Geloof is door het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. God kan het wel anders, maar God wil het niet anders. Op geen andere wijze hem vereren. Want dan is God, hebben wij dan gemaakt tot een beeld dat we zelf opgericht hebben, in onszelf. Dan is God niet meer in de hemel de oppergezagvoerder voor ons. Maar dan delen wij de lakens uit. En wij maken uit hoe God vereerd moet worden. Dacht je dat God niet wist dat het merendeel van Israël, dat waren ook afgodendienaars. Maar de Heere zegt een iegelijk ziel. Die dit niet zal houden, den Heere, die zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. Dat is de taal van God die het oppergezag voert. Dat veronderstelt niet dat wij iets nog kunnen en dat wij iets doen. Nee, maar dat veronderstelt niets, dat zegt ons, God is groot. Hij heeft het voor het zeggen. God zegt, kom kinderen, hoort naar mij, hebt gij in het goede lust. Houd dan uw tong in toom. God is het die het wel zeggen zal. God zegt het kinderkens. Hoort naar mij. Heb de wereld niet lief. Dat is maar een beeld. Heb het beeld van jezelf ook niet lief. Heb het beeld van geen ene mens lief. Hoe groot ook verheven. In eer of in godsdienst. Daar is maar één beeld. Dat grote beeld des onzienlijke Gods, door de Vader besteld en teweeggebracht. Jezus Christus, Hij alleen. Ja, wat moet ik dan doen? Blijf zitten. Als ik zit te slapen in de kerk van 5 uur tot 6 uur, blijf dan ook zitten. Ik zou zeggen, al val je dood uit de balken waar je zit, omdat het je misschien wel verveelt. En omdat de preek veel te lang doet, valt dan dood in de kerk. Ja, maar dat is ook afgodendienst. Nee, geliefde, daar is het woord. En Luther heeft eens gezegd, werpt het woord van God erin. En gij zult wonderen zien. Wonderen. O gij die den Heere vreest. Ach, als het gebod dat een lamp is inkomt in de zielen. Dan zult ook gij moeten bekennen. Welke een eigenwillige godsdienst er nog tegen onze wil in ons overblijft. Op hoeveel wijze wij God menen te vereren, buiten het woord in. Dat we meer waarde hechten aan een invallende waarheid en aan de zegenende hand van deze of gene. Ik zeg niet van alle, maar het komt voor. Dan aan de bediening van het woord van God, er staat geschreven. Maar houd goede moed. Gij zijt in hem volmaakt. Die het hoofd is, die het beeld is. En in hem zijt gij alleen verheerlijkers en dienaars van God. Op de volmaaktste wijze. Toch kan het geen kwaad als lijft schijnen. Als het gebod dat goed is. En levend en krachtig. Het gebod dat geestelijk is. Waartoe dan? Om ons aan de grond te houden. Meer en meer. Om ons van de beeldendienst af te trekken. En bij de voortgang ook Christus te mogen doen benodigen. Dat hij noodzakelijk is en gepast. Dat we in hem bevonden mogen worden. Meer en meer hem lerende kennen. En in zijn gerechtigheid mogen delen. Arme en ellendige. Hij hoort er ook bij. Die er niet bij horen. In de waarneming. Want een geen andere wijze vereren. Het helpt niet als snijdt u aan stukken met de mes. Het helpt niet wat gij ook doet. Zelf ook pijn. Al lees je 3 hoofdstukken uit de Bijbel met 1 keer. Het helpt niet. Maar de Heere heeft gezegd, wie valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dan ook de nederige buigingen voor zijn aangezicht, om van hem de wegen te mogen leren. Zo kunnen we nooit meer vrij uitgaan. Het gebod is levend. Tegen licht en beter weten kunnen we doorgaan, maar het woord blijft staan. O, zegt de apostel, kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Want het is onuitsprekelijk erg, gelijk de dichter ook getuigt in de 97e psalm, dat ieder schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En nietig afgoon prijzen de ware God en hoon, beeft voor hem al gij gewoon. Want de Heere ruimt alles uit de weg. Zalig, de tijd is te kort, we konden er niet toe komen. Maar wie in de Zoon der liefde het beeld mag vinden dat de Vader gemaakt heeft, om in hem al ons hoogst geluk te mogen aanschouwen, totdat we verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld. Amen.